Welkom allemaal. Dit is de Telearena, georganiseerd door de academische werkplaats AMFI van de afdeling Eerste Lijnsgeneeskunde bij het Radboud UMC. De Telearena is een online nascholing over onderzoeksmethodologie en toegepast onderzoek voor artsen, verpleegkundigen en andere geïnteresseerden bij de verschillende GGD'en aangesloten bij AMFI. Allen welkom. Vandaag willen we het graag hebben over dataverzameling bij kwalitatief onderzoek. Maar eerst en vooral wil ik jullie graag even meenemen door wat huishoudelijke mededelingen. Jullie, mag ik misschien de volgende slide? Ja. De presentatie wordt opgenomen. Deze komt op de AMFI-website te staan. En we gaan ervan uit dat met jullie deelname, dat jullie akkoord gaan met deze opname. Informatie over accreditatie volgt aan het einde van de presentaties, want het is geaccrediteerd. En verder zijn we benieuwd naar de deelnemers vandaag. Dus het zou fijn zijn als jullie de functie en je functie en de GGD waar je werkzaam bent kunt doorgeven via de chat. Dan maken we hier een samenvatting van om te kijken wie er allemaal aansluit. Verder is iedereen van harte welkom vragen te stellen bij de presentaties. Dit kan in de chat en dan kijken we of er op dat moment de vraag gesteld kan worden of dat we die beter parkeren tot een moment waar er ruimte is voor vragen. Er is op verschillende plekken tijdens de presentaties hiervoor ruimte ingepland. Verder, als er wensen of ideeën zijn voor onderwerpen voor de Telearena, kan dit als idee worden gemaild naar Maartje Cijbers en naar het volgende mailadres. En op de volgende dia staat het programma voor vandaag vermeld. We zullen het dus hebben over kwalitatief onderzoek, dataverzameling daarvan door middel van interviews. En Julie Swillens zal de eerste presentatie hierover geven. Het is dan ook een vervolg op een eerdere Telearena van 1 december, wat ging over kwalitatief onderzoek. En na deze eerste presentatie van Julie zal Evelien Drenthe een voorbeeldstudie geven uit de praktijk over focusgroepen. En daarna Tim Nonner een voorbeeldstudie over interviews. En zoals ik al zei, nodigen we jullie van harte uit vragen te stellen. En dit kan op verschillende momenten tijdens de presentaties. En de onderzoekers zullen zichzelf hierna even voorstellen. Dus Julie, ik geef graag hierbij aan jou het woord. En dankjewel alvast.
Ja, dankjewel Suzanne voor deze introductie. Mijn naam is Julie Swillens, werkzaam als postdoc-onderzoeker en ook als adviseur kwalitatief onderzoek bij de academische werkplaats AMFI. Ik zal vandaag meer de theoretische kant van dataverzameling binnen kwalitatief onderzoek met jullie gaan bespreken. En dan met name het doen van interviews en groepsinterviews. Evelien en Tim, Evelien is van de GGD IJsseland en Tim is AIOS, die zullen daarbij ook wat praktijkvoorbeelden met jullie delen, om ook de theorie wat levendiger te maken en om ook wat, wat praktijkvoorbeelden te laten zien en met jullie te delen. Evelien, aan jou het woord.
Ja, dankjewel. Samen met nog een aantal collega's hebben wij onderzoek gedaan naar infectiepreventie in de dagvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. En hierbij dus ook focusgroepgesprekken gehouden en daar ga ik straks wat meer over vertellen.
En Tim?
Ik ben Tim Nonner. Ik ben tweede fase AIOS, dus in opleiding tot artsmaatschappij en gezondheid. En voor die opleiding moet je een onderzoek doen. En ik ben het aan het doen over bromtonen, of ook wel laagfrequent geluid genoemd. En ik heb dus een kwalitatieve studie opgezet om te kijken hoe mensen reageren op het advies van GGD'en. Waarbij we als GGD soms adviseren aan mensen die er last van hebben om te gaan met dat geluid. En dat kan door cognitieve gedragstherapie. En ik wil jullie graag meenemen in hoe zo'n kwalitatieve studie met interviews, hoe dat in de praktijk gaat.
Eerst een aantal leerdoelen, dus dat zijn een beetje ook de onderwerpen die we vandaag zullen behandelen. De basisprincipes van interviewen, de basisprincipes van wat is nu een goede interviewvraag. Een aantal praktische uitdagingen bij het organiseren van interviews. Het is niet alleen maar theorie, maar je hebt ook te maken met praktische uitdagingen. En ook veel voorkomende valkuilen waar je tegenaan kunt lopen bij interviewen. En deze presentatie wordt ook opgenomen, dus je kunt hier ook nog altijd naar terugkijken en ook als naslagwerk gebruiken, mocht je in de toekomst nog interviews gaan uitvoeren in de praktijk. Dan kun je dit er nog altijd bij pakken. Afgelopen najaar, 1 december, hebben we in de Tele Arena al kort het gehad over dataverzameling binnen kwalitatief onderzoek. En dit zijn eigenlijk allerlei verschillende methodes die je kunt gebruiken en waar je de keuze uit hebt. Nou, vandaag gaan we dus wat verder in op het doen van interviews. Dus zowel individuele interviews als ook groepsinterviews. Allereerst ben ik heel erg benieuwd naar, wat is jullie ervaring met interviewen? Ik zag al een aantal bekende gezichten, maar ik ben wel benieuwd in hoeverre jullie ervaring hebben met interviewen, ook bij de mensen die ik niet ken. Dus jullie mogen naar menti.com gaan en deze code invoeren. Pak ik zo meteen Mentimeter er ook bij. En dan kunnen we even kijken hoeveel ervaringen al met interviewen is. Code staat als het goed is hierboven ook nog steeds in beeld. Voor degenen die hem nog niet hadden ingevuld. Langzaam druppelen de antwoorden binnen. De ervaringen lopen af. De meeste mensen hebben nog geen tot weinig ervaring. Maar er zijn toch ook al wel wat mensen die matig tot veel ervaring hebben. Iemand die heeft aangegeven wel wat ervaring te hebben met interviewen. Zou die kort kunnen delen wat eigenlijk de onderzoeksvraag was van de interviewstudie die men gedaan heeft. En of iemand zich zou kunnen unmuten om daar een reactie op te geven. Dus wat was het onderwerp van je interviewstudie? Waar heb je onderzoek naar gedaan?
Ja, ik kan wel. Ik had veel ingevuld, maar dat is logisch, want ik werk als onderzoeker en ben betrokken bij het onderzoek wat Evelien straks toe gaat lichten. Dus daar hebben we denk ik niet zoveel aan. Misschien kan iemand anders nog een andere reactie geven.
Ja, of misschien Annelotte, kun je, omdat je al veel ervaring hebt, nog een voorbeeld noemen van een andere interviewstudie waar je eerder bij betrokken was?
Ja, dat kan ook. Een ander onderzoek wat ik op dit moment bij betrokken ben, is het psychosociaal welzijn van boeren. Waarbij we nu net een fase hebben afgerond waarbij we eerst individuele interviews hebben gehouden met professionals die om de boer heen staan. Dus een huisarts, een dierenarts, maar ook erfcoaches en dergelijke.
Ja, dus daar zijn ook verschillende groepen, verschillende stakeholders bij betrokken. En die hebben jullie geprobeerd ook allemaal te spreken en te betrekken bij het onderzoek.
Ja. Ja.
Iemand anders nog een voorbeeld van een interviewstudie die misschien een keer in het verleden is uitgevoerd of waar je nu mee bezig bent? En anders dan komen de voorbeelden vast nog wel ter sprake. Ga ik gezien de tijd nu even verder. Want het is eigenlijk best wel breed inzetbaar het doen van interviews, dus interviewonderzoek. Je kunt onderzoek doen naar ervaringen van mensen, naar meningen of opvattingen, naar gevoelens, kennis of meer zintuigelijk. Wat heeft iemand iets gezien of gehoord? En ook kun je interviews inzetten voor gedrag. Maar daar staat hier een sterretje bij op deze dia. Dat betekent dat ja, je kunt mensen gaan interviewen over gedrag. En vaak zijn observaties toch net een betere methode om in te zetten wanneer je gedrag wilt onderzoeken. Omdat dat toch vaak wat objectievere data geeft dan wanneer je mensen gaat interviewen over gedrag. Zelf heb ik veel ervaring met het doen van interviewstudies naar ervaringen, met name zorgprofessionals. En dan met name ervaringen bij het uitvoeren van bepaalde zorg. Daarnaast heb ik ook veel interviews op het gebied van meningen en opvattingen. En dat zijn met name meningen en opvattingen over het gebruik van digitale tools in de praktijk. Bij interviews en bij interviewvragen die je vaak ook na te denken over ja, hoe formuleer je nu een goede onderzoeksvraag. En die vragen beginnen vaak met welke, hoe, waardoor, wat en waaraan. Daar zijn ik heel open van karakter. Daar zullen we verder nog op ingaan. Allereerst kan Evelien even kort haar de vraagstelling van jullie studie verder toelichten.
Ja, nou ja, inderdaad, om antwoord te krijgen op bepaalde vragen hebben we dus een doelstelling en deelvragen opgesteld. Waar we met name heel erg nieuwsgierig naar waren, was de kennis. Hè, wat weten ze al over infectiepreventie? Wat is de praktijkervaring? En wat is uiteindelijk de behoefte rondom dit onderwerp van medewerkers werkzaam in de dagvoorzieningen? Die hebben we opgedeeld dus in 3 deelvragen.
Dus hier was kennis inderdaad met name de focus van het doen en vandaar ook de keuze van de interviews. En Tim, jouw vraagstelling?
Ik zei het al een beetje bij de inleiding. Het gaat dus om mensen die last hebben van laagfrequent geluid of een bromtoon, zoals je het ook kan noemen. En wij van de GGD gaan dan niet zozeer over het... Daar hebben we ook wel verstand van, maar dat is niet onze kerntaak, het opsporen van dat geluid, maar meer over wat zijn de medische aspecten eraan en wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen, maar ook wat zouden mensen er nog meer mee kunnen doen als je bijvoorbeeld zo'n bron niet weg kan nemen. Nou, dan wordt er dus geadviseerd, kan er geadviseerd worden voor een traject om ermee om te leren gaan, waarbij cognitieve gedragstherapie een hele belangrijke component is. En ik wil dus graag weten wat mensen daar nou van vinden van dat advies. Want dat geldt voor heel veel adviezen die wij geven. Vaak controleren we niet wat ermee gebeurt. En om die grote vraag hè, van hoe denken mensen daarover en welke elementen spelen een rol bij de keuze om dit wel of niet op te volgen, te beantwoorden, hebben we een aantal deelvragen opgesteld. En die hebben we gedaan aan de hand van een gedragsmodel van Ashen, Theory of Planned Behavior. Daar zie je dus achter, dat staat dus achter die deelvragen, de intentie tot gedrag, de attitude, hoe kijkt de omgeving er tegenaan. Denken mensen zo'n cognitieve gedragstherapie te kunnen kunnen vervolgen of te kunnen gaan volgen en met succes af te ronden? En zijn er nog barrières die hun keuze beïnvloeden? Dus op die manier hoop ik op de hoofdvraag een antwoord te krijgen.
Ja, en jij bent dus inderdaad heel erg geïnteresseerd aan de mening van deze mensen over het advies wat zij krijgen. Naast een goede vraagstelling is het ook heel belangrijk om te kijken naar ja, hoe kom ik nu tot een antwoord op die vraagstelling, tot die vraag die ik heb opgesteld. En je vraagt je dan ook af wie kunnen nu een antwoord geven op mijn vraag. Dat werkt anders dan bij kwantitatief onderzoek, waar je eigenlijk altijd op zoek gaat naar een representatieve steekproef. En bij kwalitatief onderzoek kijk je eigenlijk naar het behalen van een maximale variatie in je groep. Die je dus wilt gaan includeren voor je interviewstudie. Dit kun je bijvoorbeeld doen door in de literatuur te gaan kijken van ja, welke factoren zijn nu van invloed. Het kan bijvoorbeeld leeftijd zijn, dus jonge mensen, oude mensen. kan geografisch zijn. Doe je bijvoorbeeld een landelijke studie, dan wil je mensen uit verschillende regio's spreken. Doe je internationale studie, wil je mensen uit verschillende landen spreken. Nou, zo kun je op allerlei factoren een variatie bereiken. En belangrijk daarbij is, dat die factoren dus van invloed zijn op hetgeen wat je wilt gaan onderzoeken. Nou, dat kun je enerzijds uit de literatuur halen en anderzijds is het ook belangrijk om met mensen te gaan praten die veel afweten van jouw onderwerp, zodat die je ook kunnen helpen bij het opstellen van die criteria en kunnen helpen meedenken welke mensen allemaal belangrijk zijn om te gaan spreken. Nou, naast dat je daar in theorie over na kunt denken, is het ook heel goed om praktische overwegingen hierin mee te nemen. Dus tot wie heb je toegang? En heb je wellicht contactpersonen die je kunnen helpen bij de werving en bij de selectie? Mocht je al een groot netwerk hebben, is dat heel fijn en kun je daar ook gebruik van maken. En mocht je dat nog minder hebben, is dit ook altijd een mooi moment om juist aan zo'n netwerk te gaan bouwen. En mensen op te gaan zoeken, om daar contact mee op te gaan nemen, om je te kunnen helpen met die werving. Geef bijvoorbeeld, kun je een praatje geven bij belangrijke bijeenkomsten. Je kunt je project pitchen. Nou, er zijn allerlei mogelijkheden om daar bekendheid aan te geven en om mensen ervan te overtuigen om je te helpen bij de werving van je onderzoekspopulatie. En het kan natuurlijk ook zijn dat je tegen bepaalde praktische bezwaren loopt. Mensen spreken soms een bepaalde taal niet of zijn slecht bereikbaar of kunnen gewoon weg niet deelnemen aan je onderzoek. Dus je mag ook altijd bijstellen, maar dit moet wel onderbouwd zijn. Bespreek ook altijd goed in je team, dus je team waarin je onderzoek doet, wat er mogelijk is. Ja, ook welke praktische bezwaren er kunnen zijn. En ook hoe je daar de juiste keuzes in kunt maken. Het is ook zeker een teamproces. Evelien, kun jij kort toelichten hoe dit er bij jullie in de praktijk uitzag, die werving en selectie?
Ja, zeker. Naast de medewerkers van de dagvoorziening hebben we eigenlijk ook gekozen om met beleids- en kwaliteitsmedewerkers een focusgroepgesprek te doen. Omdat zij toch ook betrokken zijn bij de implementatie rondom protocollen en richtlijnen. Als eerste hebben we eigenlijk een open oproep gedaan. Ook met behulp van ons netwerk van goh, wie zou willen deelnemen. Dit hebben we gedaan door informatiebrieven op te stellen. Uiteindelijk hebben we ook gericht organisaties gebeld van zijn er mogelijk deelnemers die ook belangstellingen hebben. De focusgroep gesprekken met beleids- en kwaliteitsmedewerkers was eigenlijk heel makkelijk gevuld. En wat we eigenlijk zagen bij medewerkers op de werkvloer, dat wat lastiger ging. En met name omdat we terugkregen dat er personeelskrapte was. Door de zorgcontinuering dat ze eigenlijk continu bij de cliënt waren en moeilijk van de groep konden gaan. Dus daardoor hebben we wat meer focusgroepgesprekken moeten houden. Zijn we geswitcht van fysieke focusgroepgesprekken naar online focusgroepen. En uiteindelijk ook naar dagvoorzieningen gegaan met lunch. Zodat de medewerkers om de beurt van de groep konden. Om toch deel te nemen. En uiteindelijk hebben we ook gekozen om een aantal duo interviews te doen.
Ja, dus hier lig je inderdaad heel mooi toe hoe een aantal praktische knelpunten ervoor kunnen zorgen dat het lastiger is om een bepaalde groep te werven. Maar dat je wel als onderzoeker ook dingen kunt doen om ervoor te zorgen dat het toch mogelijk wordt om deze mensen wel te spreken. Ja. Dankjewel. Tim, zou jij kort iets kunnen vertellen over jouw werving en selectie van je onderzoeksdeelnemers?
Ja, we hebben het doel om 8 à 10 gesprekken te hebben in ieder geval. En als je dan gaat uitrekenen hoeveel mensen er met laagfrequent geluid bij de GGD komen. En je ervan uit kan gaan dat je zeker niet al die mensen geschikt zijn voor het interview en ook willen. Dat je dan toch wel eigenlijk alle GGD in Nederland nodig hebt bij de werving en selectie. Nou, ik heb dat zo gedaan om ze te werven via de GGD'en. En dat zijn dus mensen die op de GGD bij het team milieu, medische milieukunde of milieu en gezondheid werken en die mensen spreken. Dat kan Bij ons zijn de GGD'en opgedeeld in bovenregio's. En je hebt dus vertegenwoordigers daarvan die in werkgroepen zitten. En je hebt ook de werkgroep geluid. Nou, ik heb via die werkgroep heb ik gevraagd aan die vertegenwoordigers om mijn studie weer verder te verspreiden. En die oproep te doen aan hun collega's om die mensen te gaan werven in de praktijk. Daarbij heb ik ook een uitgebreide brief gestuurd waarbij ik uitleg wat ik ga doen. Maar ook bijvoorbeeld een poster meegestuurd waar die mensen in hun kantoor op kunnen hangen. Want in principe spreken we die mensen alleen telefonisch. Of je gaat een keer op huisbezoek, maar die komen eigenlijk niet in het kantoor. Maar dat dus een reminder is voor de medewerkers om die patiënten te werven. Dus dat is gebeurd en op dit moment ben ik weer langs de GGD'en en bovenregio's gegaan om dit onderzoek weer onder de aandacht te brengen. Daarbij heb ik bijvoorbeeld presentatie gehouden in een grote bovenregionale vergadering. En ik heb mensen opgebeld van die bovenregio's, maar ook lokaal die bijvoorbeeld vragen hadden over het onderzoek. En dan merk je wel dat als jij zo'n presentatie houdt of mensen opbelt, dat er dan een aanmelding binnenkomt. Dus het heeft ook echt effect. En waarschijnlijk, dat merk je ook wel, zakt het ook snel weg. Dus zeker omdat ik een lange inclusietijd heb. Waarschijnlijk ga ik tot en met de zomer mensen includeren. Ja, zul je dit onderzoek onder de aandacht moeten blijven houden en daar ook een strategie voor te bedenken. Ook hebben wij gedacht van hoe kan je dat nou zo makkelijk mogelijk doen? Hoe kunnen die medewerkers van de GGD zo makkelijk mogelijk mensen aanmelden? Dat kan via een online aanmeldformulier. En daarvoor hebben we in LimeSurvey een soort survey gemaakt waarbij mensen dus de persoonsgegevens van de mensen in kunnen vullen die last hebben van de laagfrequent geluid. En op zich werkt dat vrij prima. Je krijgt netjes de gegevens binnen op een beveiligde manier. Dus daar ben ik wel erg tevreden over. Op dit moment gaat het nog moeizaam. Ik moet wel zeggen, de laatste weken druppelen er wat aanmeldingen binnen. Dus nou, op zich, ik heb hoop, maar het is wel een beetje duwen en trekken.
Ja, dankjewel voor je toelichting, Tim. En ook goed dat je inderdaad aangeeft dat het ook iets is voor de lange adem. Zeker als de personen die je wilt spreken toch wat lastig te vinden zijn. Ook wanneer je afhankelijk bent van tussenpersonen, van andere partijen die voor jou de werving dienen uit te voeren. Is het goed om onder de aandacht van die personen te blijven. En dat is wel iets van de lange adem, maar ook goed om mee te nemen in je plan en ook in je planning om rekening mee te houden. Ja. Interview is dus eigenlijk een proces waarin je ook eigenlijk tussen de verschillende stappen van onderzoek, van dataverzameling, data-analyse, vaker op en neer gaat. Je doet een beetje dataverzameling, vervolgens analyseer je weer en je gaat weer verder met je dataverzameling. Dat is anders dan met kwantitatief onderzoek. En het is dus ook heel belangrijk om wat je ziet in je analyse, om weer dat mee te nemen in je dataverzameling. Dus zo krijg je ook voor jezelf een feedback van, hey, ben ik op de goede weg? Of moeten we toch een andere weg inslaan? Zowel voor de werving en de selectie als ook voor het stellen van de juiste vragen. Dat is iets waar we nu zo meteen op verder gaan. Maar eerst wil ik graag aan jullie vragen of er voor nu over dit gedeelte vragen zijn. Zo voor de vraagstelling of werving en selectie. Ik zie een handje van Carlijn in mijn beeld verschijnen. Ik zal even stoppen met mijn scherm delen, zodat ik jullie ook kan zien.
Helpt het dan nog als je een dikke beloning er tegenover hebt? Echt een.
Carlijn, we horen jou vrij zacht. Kan dat?
Hoor je me nu wel beter?
Ja, nu hoor ik je weer. Ik hoorde alleen dikke beloning. Dus.
Ja, helpt dat als je een beloning er tegenover zet als mensen deelnemen aan een focusgroep?
Dat is iets wat je zou kunnen overwegen. Die middelen moeten er sowieso in eerste instantie zijn. En je wilt daarin ook zeker niet overdrijven in een beloning, want je wilt ook mensen hebben die wel ook gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het onderzoek en niet deelnemen voor de beloning, maar ook deelnemen omdat ze dingen met je willen delen. Dus ik zou daar wel voorzichtig en terughoudend in zijn en dat ook goed met je team bespreken. Van ja, wat zijn de mogelijkheden en zou het ook nog van invloed kunnen zijn op hetgeen wat je ophaalt, ja of nee?
Maar dan een vervolgvraag, hè? Want je wil dat mensen actief participeren, ook inbreng hebben en zo, maar dan krijg je weer een uitselectie van de witte mensen en niet mensen met een migratieachtergrond, met een lagere opleiding. Hoe zorg je dat je toch een beetje diversiteit houdt dan? Want je krijgt natuurlijk altijd vrouwen die wel meedoen aan een onderzoek, die hoog opgeleid zijn en geen migratieachtergrond hebben.
Ja, het is sowieso goed om op basis dus van die vraagstelling te gaan kijken van ja, welke mensen willen we spreken. Dus soms kan het zijn dat je specifiek naar die groep op zoek bent of naar een bredere groep. Maar het is inderdaad altijd goed om te proberen zo breed mogelijk. Dus inderdaad wat jij aangaf, als je best wel breed gaat kijken, is dus ook belangrijk om die mensen met een migratieachtergrond of wat dan ook, om die erbij te krijgen. En dat is altijd een extra uitdaging. Dat is in veel onderzoeken zo. En daar kun je dan extra middelen op inzetten om die mensen dan te werven. Dus juist om op zoek te gaan naar contactpersonen die met die groep mensen in contact staat. Om mensen erbij te betrekken die misschien ervaring al hebben met het doen van onderzoek binnen die groep. Dus je kunt daar wel dan extra tijd en middelen op inzetten om juist ook die groep te benaderen en te betrekken bij je onderzoek. Het is in ieder geval goed om je daar in eerste instantie ook van bewust te zijn. En mocht het ook niet lukken, is het sowieso ook goed om dat te bediscussiëren. Als je het gaat opschrijven, rapporteren, om dat ook te benoemen. Bijvoorbeeld in je discussie, waar je iets zegt over de mensen die je gesproken hebt. En als je het idee hebt, oké, dit zijn toch nog niet in de breedte de variatie die ik wilde hebben. Om daar dan ook iets over te zeggen, dat je daar ook goed op reflecteert. Want ja, de praktijk blijft toch altijd weer barstig en lastig. Dus soms is het ook gewoon niet mogelijk. Maar dan is het wel goed om daar in ieder geval transparant over te zijn. Elle, ik zie bij jou een handje.
Ja, ik ben Tim Miersma. Ik zit hier met een aantal mensen. Maar ik wilde even terugkomen op Carlijn haar vraag. Wij gaan zo meteen starten, of we zijn gestart met een onderzoek, een kwalitatief onderzoek bij laagopgeleide ouders. En dat gaat dan over kindvaccinaties. En wij zijn bij de JGZ al op bezoek geweest om wat vragen te stellen. We hebben het ook onder andere gehad over een cadeautje geven of iets van een presentje als bedankje. En daar kregen wij echt terug vanuit die groep dat voornamelijk bij deze onderzoekspopulatie dat echt heel gewaardeerd werd. En dat het ook waarschijnlijk de opkomst wel ten goede gaat komen. Zal komen. Dus het hangt heel erg af van waar je het ook doet en bespreek het ook met de groep waarbij je informatie kan verkrijgen.
Ja, heel mooi voorbeeld, Tim. En ook mooi dat je dat zo terughoort. Dan gaan we weer verder. Er komt zo meteen nog een moment voor vragen, mochten er nog andere vragen zijn. De interviewvragen. Nou, een interview kun je dus, en ook een focusgroep interview, op verschillende manieren ingaan. Je kunt er gewoon heel open ingaan. En dat doe je vaak wanneer het onderzoek wat meer exploratief is. Of wanneer je nog weinig van het onderwerp af weet. Dat betekent dat je eigenlijk één beginvraag formuleert. Een initiële vraag. Een hele open vraag. Dat je op basis van die vraag bijna alleen nog maar gaat doorvragen om het onderwerp verder uit te diepen. En je kunt dan wel een aantal onderwerpen opschrijven waarvan je denkt, ja, die moeten zeker aan bod komen. Een vervolg daarop, wat dan alweer iets gestructureerder is, is half of gedeeltelijk gestructureerd. In de literatuur ook wel semi-structured interviews genoemd. Zijn jullie vast wel eens ergens tegengekomen. Het is een veelgebruikte manier van interviews doen, waarin je niet de hele structuur vastlegt, maar wel een aantal belangrijke vragen opstelt die je een leidraad geven voor het uitvoeren van het interview of van de focusgroep. En je mag je ook van afwijken, maar het geeft je in ieder geval een algemene leidraad die je ook bij ieder interview of bij iedere focusgroep opnieuw hou vastgeven. Zodat je overal ook ongeveer dezelfde informatie ophaalt, die je vervolgens daarna bij de analyse ook weer samen kunt vatten. Ten derde heb je nog volledig gestructureerd. En dat komt eigenlijk wel heel erg in de buurt van vragenlijstenonderzoek. Ook een mondeling vragenlijstenonderzoek genoemd. Dat is bijvoorbeeld wanneer je ook een interview per e-mail kunt afnemen. Je hebt dan wel nog de keuze tussen open en gesloten vragen. Nou, hoe maak je hier nu een keuze in? Wat ik net al zei, is het erg afhankelijk van je onderwerp. Wil je een exploratieve studie doen? Of wil je juist bevestiging of consensus ergens over bereiken? Is het een onderwerp waar al veel kennis over is, bij jezelf en bij anderen? Of is het een onderwerp waar eigenlijk nog weinig mensen iets van afweten? Wanneer weinig mensen nog iets van afweten, is het goed om juist heel open te beginnen. Dat je meer een soort brainstorm-idee krijgt, waarbij juist kennis wordt opgedaan en ook kennis wordt uitgewisseld in de vorm van een focusgroep. Ook de beoogde interviewpartners en ook je relatie met hen maakt of je kiest voor een meer open of een meer gestructureerde vorm. Wanneer je bijvoorbeeld ook een heel breed onderwerp hebt, is het beter om veel gestructureerder aan de gang te gaan, omdat mensen dan ook veel beter een antwoord kunnen geven dan wanneer je het heel open laat. Dus eigenlijk van heel veel verschillende factoren is het afhankelijk welke structuur je kiest. En dit is ook weer iets om met je team te bespreken, welke structuur jullie denken dat het beste past bij je onderzoeksvraag. Dan de interview guide. Dat is dus de leidraad die je opstelt. En je vraagt jezelf af welke onderwerpen moeten er nu op basis van mijn onderzoeksvraag aan bod komen. Dus echt de operationalisatie van je onderzoeksvraag en van je subvragen. Nou, belangrijk hierbij is om goede open vragen te formuleren. Dus bij ieder onderwerp één goede open vraag. En het helpt ook heel erg om alvast doorvragen te formuleren op basis van die open vraag. Interviewen vragen vaak heel veel van je. Je moet heel goed vragen stellen, maar je moet ook heel goed luisteren. En juist omdat je zoveel dingen tegelijk moet doen, is het heel fijn om alvast goede vragen op papier te hebben, zodat je die kunt gebruiken en die alvast bij je hebt tijdens het doen van het interview. Nou ja, slechte vragen betekent vaak ook slechte antwoorden. Dat zie je vaak ook wanneer heel veel gesloten vragen worden gesteld. Gesloten vragen zijn makkelijk te beantwoorden met ja of nee. En je krijgt dan eigenlijk weinig informatie tijdens een interview. Dus vandaar dat wij ook vaak motiveren om zoveel mogelijk open vragen te stellen. Zodat iemand die geïnterviewd wordt ook echt getriggerd wordt om zoveel mogelijk informatie met je te delen. En ook heel belangrijk is om, net als alle andere aspecten, om ook dit weer goed uit te proberen bij je doelgroep. Stem ook af met of je iemand uit je doelgroep die je kent of die iemand uit je netwerk kent, om daar je interviewguide mee uit te proberen. En pas indien nodig ook de vragen aan. Dus kijk of de vragen ook begrijpelijk zijn. Of er niet nog dingen in zitten die misschien te lastig te begrijpen zijn. Bepaalde vakjargon. Nou ja, vraag om feedback op al je vragen. En trek daar ook de tijd voor uit. Dus neem ook het testen van je interviewguide mee in je planning. Dan zou ik aan jullie willen vragen wat jullie denken wat een goede interviewvraag is. Dus wat zijn kenmerken van een goede interviewvraag? Mogen jullie weer terug naar Mentimeter gaan met dezelfde code. En dan kunnen jullie zelf twee kenmerken intoetsen waarvan jullie denken dat dat een goede interviewvraag definieert. Nou, ik zie heel veel input binnenkomen. Allereerst springt de open vragen echt uit. Ook zie ik dingen als niet sturend of niet veroordelend. Dus ook het objectieve karakter, neutraal. niet suggestief. Uitnodigend vind ik ook een hele mooie. Dus dat je iemand inderdaad ook echt uitnodigt om een reactie te geven. Laat ook weer beginnen met hoe, wat, waarom. Dat soort vragen. Dat is inderdaad goed. Dat geeft aan dat het een open karakter is. Eenduidig. Dat het inderdaad niet voor meerdere interpretaties is. Er zit al best wat kennis bij jullie over wat een goede vraag is. Dus dat is mooi om te zien. Zou iemand nog kunnen toelichten waarom het belangrijk is om niet suggestief te zijn of niet sturend te zijn? Oh, even delen, stop.
Omdat je vooral informatie wil ophalen bij de anderen en niet je eigen informatie inbrengen bij de anderen.
Ja, en dat zal later ook nog wel bij de valkuilen terugkomen. Dat is soms best wel lastig wanneer je best wel veel kennis hebt op een bepaald onderwerp. Maar dat is inderdaad een goede toelichting. Gerda, dankjewel. Op deze dia zien jullie ook inderdaad wat nu een goede interviewvraag is. Even kijken of het scherm goed deel. Ja. Dus zo kort mogelijk is belangrijk. Dus eigenlijk alles wat niet relevante informatie is, kan weggelaten worden uit een vraag. Begrijpelijk voor de geïnterviewde. Het is ook belangrijk dus om feedback op te vragen, om te toetsen of die begrijpelijk is voor de mensen die je gaat interviewen. Graag één onderwerp tegelijk. Want wanneer je meerdere onderwerpen in één vraag gaat stellen, dan weet je als geïnterviewde zijnde niet meer op welk onderwerp je in moet gaan. Open, dat is een aantal keer aan bod gekomen, door jullie ook vaak genoemd. En ook neutraal is inderdaad heel belangrijk om neutraal te zijn. Wees je ook bewust en voorbereid op gebrekkige zelfkennis, sociale wenselijkheid en een selectief geheugen. Wanneer je bijvoorbeeld mensen gaat vragen naar ervaringen in interviews, is het ook belangrijk om niet al te veel tijd tussen dat iemand een bepaalde ervaring heeft opgedaan en het interview te laten. Zodat je niet het gaat hebben over iets wat al te lang geleden is voor iemand om goed te kunnen herinneren. Ik zie een vraag van Nienke.
Hoe bereid je dan voor op gebrekkige zelfkennis? Gewoon het feit dat je niet uitgebreid genoeg antwoorden krijgt? Of kun je daar nog iets in sturen tijdens het interview?
Ja, je kunt vooral ook doorvragen en vragen naar verschillende situaties. En ook proberen de situatie zo concreet mogelijk te maken. Volgens mij komen we daar ook op als ik naar de volgende dia ga. Dus het is vooral ook belangrijk om goed te luisteren en ook bij jezelf af te vragen van, goh, die antwoorden die ik nu heb gekregen, zijn die duidelijk? Zijn die ook relevant? Zijn die compleet? En zijn die valide? En wanneer je twijfelt over een van die aspecten, dan die je nog verder door te vragen. En dus ook echt te vragen naar, om specifiek te worden. Dat doe je dus bijvoorbeeld om naar voorbeelden te vragen. Of je kunt vragen naar een specifieke situatie waarvan je weet dat die zich kan voordoen. Wanneer iemand het heeft over een positieve ervaring, kun je bijvoorbeeld ook vragen. Goh, u omschrijft deze positieve ervaring. Wat zijn bijvoorbeeld nog negatieve ervaringen die u hebt meegemaakt? Dus op die manier kun je door heel open erin te gaan ook vragen om concreter te worden. Is dat een antwoord op jouw vraag, Nienke?
Jazeker, dankjewel.
Ja. Het is ook heel belangrijk om goed te luisteren en ook weer de juiste vragen te stellen. Zodat iemand ook het idee heeft dat er ook goed geluisterd wordt. En dat de vragen ook goed op elkaar aansluiten. Dit is een dia die kun je er later nog een keer bij pakken met een aantal voorbeelden van doorvragen die je kunt gebruiken. Vaak ga je vanzelf al vragen van, goh, zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Soms wil je weten wat iemand ergens precies mee bedoelde. Twijfel ook niet als je iets niet helemaal begrijpt om dat dan na te vragen. Soms ja, kun je daar twijfels over hebben of nou, wat dan ook. Maar het is gewoon goed dat jij alles begrijpt als interviewer zijn, zodat je ook de juiste vragen kunt stellen. Evelien, kun jij kort iets vertellen over de interviewvragen die jullie hebben opgesteld?
Ja, zeker. Nou, in principe hebben we 2 topiclijsten opgesteld, wat nou ja, uiteraard onder andere met behulp van onze deelvragen. 1 voor de beleids- en kwaliteitsmedewerkers en 1 voor de medewerkers op de werkvloer. In principe kwamen ze overeen, maar wel met verschillende nuances, omdat het ook 2 verschillende doelgroepen betreft. Deze 2 topiclijsten hebben we ook door middel van een theoretisch kader, een framework opgesteld om niet alleen de knelpunten duidelijk te krijgen, maar ook de bevorderende factoren. En hebben we ook geprobeerd de vragen zo open mogelijk te stellen. Nou ja, onder andere zien jullie hier van wat verstaan jullie onder hygiëne? Hoe gaan jullie om met hygiëne binnen jullie dagvoorziening? Wat is jullie ervaring? Hoe ga je om met bestaande protocollen? En waar heb je iets geleerd over infectiepreventie? Hoe ga je hiermee om als team? En wat zijn de behoeften? En uiteindelijk kun je daarin wel doorvragen, zeg maar, als je daarin niet genoeg duidelijkheid krijgt. Maar in principe hebben we ze het zo open mogelijk gelaten.
En Tim, kun jij kort iets toelichten over jouw interviewguide? En bij Evelien zagen we inderdaad de vragen. Kun jij iets toelichten?
Ja, nou kijk, ik heb dan hier niet de vragen neergezet. Maar het is allemaal gebaseerd op dat model hè, van Aisjen, wat ik al eerder aanhaalde. En dan zie je dat dat zich vertaalt in... Dat ik allereerst even ga vragen, wat zijn nou de klachten? Hoe zit het met... een eventuele bron van het geluid, kan dat opgespoord worden? Vindt u dat dat goed opgespoord is? Nou, allemaal dingen waarvan je mogelijk zou kunnen denken dat dat van invloed is op hoe mensen over het advies kunnen denken. Ook de ervaring met de GGD, vonden ze dat een prettige ervaring of niet? En dan ga je dus richting dat model. Dus wat gaan ze nu doen ten opzichte van dat advies? Hoe denken ze over cognitieve gedragstherapie, de mensen om hen heen, hoe denken die erover en voelen ze zich in staat om dat te gaan doen en dan nog eens een keer vragen over de externe barrières. Dus dan zie je dat het hier al gegroepeerd is, maar in de interviewguide zelf zijn dat vaak meerdere vragen per item, zeg maar.
En dit is ook een manier door alleen de onderwerpen te definiëren om een interview in te gaan. Het is ook wat je zelf fijn vindt en handig vindt. Als het jou maar ondersteunt bij het doen van de interviews. Dus je kunt daar zelf ook mee oefenen en mee spelen. Naast het opstellen van goede interviewvragen is het ook heel belangrijk om je interview goed in te leiden. En ook heel belangrijk is om dit goed voor te bereiden, want je kunt soms nog wel eens wat vragen krijgen over allerlei zaken. Je kunt bijvoorbeeld vragen krijgen over het bredere onderzoek, waar de interviewstudie een onderdeel van is. Je kunt ook vragen krijgen over bijvoorbeeld, ja, wat gebeurt er nu precies met mijn data? Wordt die opgeslagen? Dus het is heel belangrijk om goed voor te bereiden waar je onderzoek over gaat. En ook iets te kunnen zeggen over de anonimiteit, vertrouwelijkheid, dat soort zaken. Daarnaast is het ook heel fijn als je even kort vertelt wie je bent, waar je werkt en ook wat je achtergrond is. Zelf ben ik bijvoorbeeld gezondheidswetenschapper van achtergrond en ik interview vaak medische professionals. En die weten dan al van tevoren dat ik geen geneeskunde achtergrond heb. En die kunnen daar dan rekening mee houden in de antwoorden die zij geven op bepaalde vragen. Het duur van het interview is ook belangrijk om even van tevoren af te kaderen. Soms zijn mensen wat later. Soms hebben mensen ook nog wel wat meer tijd voor het interview. Dus het is goed om even af te stemmen van tevoren hoeveel tijd er is, zodat je daar beide hetzelfde in staat. Ook zeg je nog iets over de opname, wanneer die start. Vaak laat je de kennismaking laat je van de opname af en start je eigenlijk pas na het voorstelrondje ga je de opname starten. En je zegt ook iets kort over het eindproduct, zodat men ook weet wat het uiteindelijke doel is van het interview. Ook belangrijk om even af te kaderen van tevoren of iemand nog vragen heeft voor de start van het interview, zodat niet tijdens het interview nog over allerlei andere vragen en zaken gaat. En ook goed om tijdens het interview in de lead te blijven als interviewer zijnde. Mochten er toch nog andere vragen richting jou komen als interviewer, bijvoorbeeld over het onderzoek, parkeer die dan even als die niet super relevant zijn voor de vragen die je stelt en behandel die dan pas na het interview. Ook afsluiting is belangrijk. Je vraagt ook altijd op het einde van het interview, als de opname nog loopt, of iemand nog iets toe te voegen heeft, wat nog niet ter sprake is gekomen. Zo kun je ook even toetsen of het compleet is of niet. Ook vraag je na de opname of er verder nog vragen zijn. Dus niet inhoudelijk voor het interview, maar meer op betrekking tot de volgende stappen die worden genomen in het onderzoek. Soms kan het zijn dat iemand toch nog nadat de opname gestopt is, nog relevante zaken gaat bespreken. En ik vraag dan vaak ook even van, zou ik dan toch de opname nu nog even opnieuw mogen starten om dit ook op te nemen? Want anders mis je toch weer relevante informatie die wel belangrijk kan zijn voor het beantwoorden van je onderzoeksvraag. Laat ik altijd even je contactgegevens achter, mocht iemand die nog niet hebben, zodat iemand jou altijd nog kan bereiken, mochten er nog dingen zijn. En laat ook weten dat je de contactgegevens kunt bewaren vanwege het delen van het eindproduct, mocht iemand daar geïnteresseerd in zijn. En natuurlijk altijd belangrijk om iemand te bedanken. En mocht je inderdaad een bedankje hebben, vergeet het niet dat je dat dan ook aan diegene geeft. Dus zeker ook mocht je een bedankje geven, zorg er dan ook voor dat dat geregeld is en dat iemand dat dan ook daadwerkelijk ontvangt. Zijn er voor nu vragen hierover? Dus over de interviewvragen en het opstellen daarvan. Carlijn, ik zie bij jou een handje.
Ja, ik ga goed in de microfoon praten. Het lijkt mij het meest lastigste, al die groepsprocessen. Als je bijvoorbeeld één iemand hebt die de hele tijd aan het woord is en de ander zegt helemaal niks. En of je krijgt een beetje een fitty onderling, dat de twee mensen het niet goed met elkaar kunnen vinden. Dat lijkt mij het meest lastig als een focusgroep. Hoe ga je daarmee om?
Ook daarvoor geldt eigenlijk weer een goede voorbereiding is heel belangrijk. En ook oefenen. Dus allereerst een goede voorbereiding is belangrijk. Dus weten wie er komen, hoeveel mensen er komen. En dan ook je bewust ervan zijn dat iedereen ook een bijdrage levert. Bij een focusgroep heb je een gespreksleider. En naast een gespreksleider is er ook altijd iemand aanwezig. Dat kan een notulist zijn. Dat kan in ieder geval iemand zijn die alle andere dingen regelt. Dus die regelt de opname en dat soort dingen. Zodat jij als gespreksleider zelf niet daaraan hoeft te denken. Zodat jij je als gespreksleider kunt focussen op dat gesprek. En een van de dingen waar je dan rekening mee kunt houden is dat iedereen ook aan het woord komt. En als je merkt dat één iemand heel erg aan het woord is, dan kun jij daar als eerste op handelen. Door mensen die minder aan het woord zijn ook daadwerkelijk ze aan te spreken en te vragen of er input van is. En mocht iemand heel erg nadrukkelijk aanwezig zijn, dan kun je daar ook weer iets van zeggen. En op die manier wel echt als gespreksleider in de lead blijven. Dat is ook iets wat, wat oefening geeft. En nodig heeft. Of Evelien in de focusgroepen. Of jij daar nog iets over, Evelien Drenthe. Heb jij een soortgelijk iets meegemaakt voor iemand die veel zei of weinig zei? Hoe ben jij er destijds mee omgegaan?
Onze ervaring in de focusgroepgesprekken was wel dat in principe iedereen wel aan het woord kwam. Maar tijdens de duo-interviews hebben we wel eens gehad dat één iemand veel aan het woord is. En Anne-Lotte heeft dat eigenlijk ook prima bijgestuurd om ook input te vragen van die anderen die iets minder zei. Dus ik denk dat je daarin toch wel iets meer moet kijken van heb ik nou input van iedereen en dat je dan ook inderdaad gericht die vragen ook aan iemand anders kan stellen bijvoorbeeld.
Maar je wilt toch juist dat er een groepsgesprek ontstaat ook? Dat wil je toch? Want anders kan je ze ook allemaal individueel interviewen, toch? Ja. Je wilt toch juist dat er een soort synergie ontstaat tussen iedereen die er is? En die dus, dat de een iets zegt en de ander daarop reageert. Dat is eigenlijk wat je wilt, toch? Of niet? Toch?
Ja, klopt. Okay. In principe gebeurt dat ook wel. Maar je hebt ook wel mensen die, die eigenlijk inderdaad veel al aan het woord zijn. Nou ja, dan kun je inderdaad ook vragen, goh, is er ook andere input of wil je iemand op reageren? Dat je dat, nou ja, dat doorvraagt bijvoorbeeld.
Ja, want ja. Dat kan inderdaad wat je zegt, het op elkaar reageren, dat wil je dat graag dat er ontstaat, maar dat gebeurt natuurlijk niet altijd vanzelf. Dus dat kan soms ook nog wel lastig zijn. Waardoor je inderdaad soms eigenlijk meer krijgt dat je denkt dat je het gevoel hebt dat je gewoon twee individuele mensen aan het interviewen bent, omdat ze dan niet zo op elkaar reageren. Maar nou ja, dat hebben we inderdaad geprobeerd dan ook iets meer van, nou ja, door een soort van vervolgvraag aan de anderen te stellen over wat diegene net heeft gezegd, om het op die manier iets meer geforceerd op gang te krijgen.
Ja, ik zie nog twee andere handjes. Bij Elle is nog een handje.
Hoi, mijn naam is Daphne en ik zit hier bij Ellen op de kamer. Ik vroeg me nog af, als je nu interview één op één aan het houden bent en degene die je interviewt, die geeft gewoon ontzettend weinig respons, zeg maar. En ook al vraag je door, het zijn gewoon hele korte antwoorden en het wordt eigenlijk een heel arm interview, zeg maar. Wat zijn er dan nog tips of tricks om dat ja, toch iemand aan het praten te krijgen of uit te nodigen om toch wat meer toe te lichten dan het eigenlijk doet?
Ja, er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee kunt houden. Dus vooral het stellen van open vragen. Omdat zeker mensen die al weinig van zichzelf zeggen, heel weinig op gesloten vragen zullen reageren. Dus dat is er één. Daarnaast kun je ook mensen vragen naar voorbeelden. Dus ook weer eigenlijk die tips die ik net ook gaf om vragen heel concreet te worden. En ook wanneer je bespeurt dat ze ergens al iets meer over gaan vertellen, daar dan juist op door te vragen. En het is ook wat dat betreft niet heel erg als je, zeker bij interviews, maar ook bij focusgroepen, zul je vaak meerdere focusgroepen doen of meerdere interviews doen. En uiteindelijk wil je een algemeen beeld hebben van een hele groep. Dus mocht je er mensen tussen hebben zitten die iets minder zeggen, kun je daar als interviewer, kun je daar wel proberen zo uitnodigend mogelijk te zijn, zo open mogelijk in te staan. Ja, soms hebben mensen misschien heel weinig ervaring met iets of weinig kennis over iets of weinig te delen over het onderwerp waar jouw studie over gaat. En dan ja, is dat ook niet erg en dan ja, dien je het daar dan ook mee te doen. Dus ja, tot beperkte mate als interviewer kun je daar wel iets mee. Maar soms is het ook niet anders en is dat iets wat, ja, wat ook gewoon zo is. Is dat een duidelijk antwoord op jouw vraag, Daphne?
Ja, dat zeker. En Ellen hiernaast, maar die vroeg nog toe van soms kan het ook helpen om te achterhalen waarom iemand dan weinig zegt.
Ja.
Of wat daar dan achter zit of wat te benoemen misschien tijdens een interview.
Ja, ja. Te benoemen inderdaad van nou ja, dat je dit opvalt, dan kom je erachter waarom dat misschien is.
Ja, zeker als je inderdaad merkt dat iemand misschien wat terughoudend is of juist wat terughoudend. Zeker ook als mensen, als je merkt dat misschien mensen emotioneel worden, is het goed om daar om in ieder geval goed je daarvan bewust te zijn en om dat goed op te pikken en vervolgens daar ook op daar iets mee te doen. Ja.
Ja. Oké, dankjewel.
Er is nog een vraag van Petra. Ik zie daar nog een hand.
Ik hoor jou niet, Petra. Nu wel. Ja.
Ik was net een boterham aan het eten, vandaar. Ik vroeg mij af, en ik kan me wel voorstellen hoe je daar dan mee om moet gaan, maar of jullie dat tegenkomen. Ik kan me ook voorstellen dat in zo'n groepsgesprek je ook te maken hebt met frustraties en meningen en dat door de vragen je allerlei prikkelende dingen krijgt en dat je een soort, ja, dat mensen ja, ook gebruik maken van het moment om er alles van te vinden. Zijn jullie dat ook tegengekomen of heb je daar ook tips voor?
Ja, dat zijn we zeker wel eens tegengekomen. Belangrijker is ook om je af te vragen van is het urgent? Is het iets wat nu de discussie in de weg staat en is het goed om daar nu iets mee te doen? Of is het iets wat niet de discussie in de weg staat en wat ook daarna, wanneer de opname gestopt is, om daarna zeg maar te bespreken met de groep. Dus dat is een goede afweging die je op dat moment dient te maken. Soms kan het inderdaad ja, de focusgroepdiscussie zo in de weg staan dat je de opname stop kunt zetten, dat je het eerst kunt uitspreken en vervolgens weer verder gaat. Maar mocht je denken dat het de discussie zelf niet in de weg staat, dan kun je dat eerst proberen af te ronden en daarna daarop ingaan. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor een individueel interview, want daar kan dat natuurlijk ook ter sprake komen. En het is ook goed om ja, zeker bij een focusgroep met meerdere mensen aanwezig te zijn, dat je daar ook niet alleen voor staat. Dus ook zeker als je nog weinig ervaring hebt, om altijd een ervaren iemand mee te nemen, die bijvoorbeeld er gewoon bij kan zitten als notulist, maar die wel kan ingrijpen mocht er een discussie ontstaan of wat dan ook, dat er altijd iemand is die jou daar ook bij kan helpen en ondersteunen. Iemand met veel ervaring met het doen van focusgroepen.
Dankjewel.
Julie, we hebben nog 3 à 4 minuten.
Ja.
Heb je nog wat praktische zaken zou willen bespreken?
Ja. Ga ik even kort doorheen, maar jullie kunnen dat natuurlijk weer terug. Aantal praktische zaken. Nou ja, aantekeningen maken kan soms ook heel helpen om voor jou als interviewer het gesprek te structureren. Sommige mensen vinden het fijn om aantekeningen te maken, anderen vinden het juist afleiden. Dus ook hierin zoek weer een weg voor jezelf en kijk wat jij zelf handig vindt. Soms beginnen mensen te praten, dus antwoord te geven op een vraag waarvan je denkt, oeh, dat komt eigenlijk pas aan het einde van mijn interviewguide aan bod. Nou, vaak zet ik dan even een aantal steekwoorden bij die vraag, zodat ik weet, oh ja, hier kan ik later op terugkomen. En dan geef ik dat ook aan naar de geïnterviewde van, oh, dit is iets wat later aan bod komt. We gaan het nu nog eerst hier en hier over hebben en dan komen we daar later op terug. Dus dan help je zowel jezelf als de geïnterviewde met een soort structuur. Ook als je online focusgroepen doet of online interviews, geef zelf ook even aan naar de mensen met wie je het gesprek voert dat jij aantekeningen maakt. Dat zij ook weten wat jij aan het doen bent, want zeker online kan dat er soms, kan dat soms afleiden of gek uitzien, alsof je ergens anders mee bezig bent. Dus kondig dat altijd aan als jij dat gaat doen. Test ook opnameapparatuur van tevoren. Soms moet je 2 keer klikken voordat de opname is gestart. Test dat even van tevoren, zodat je niet zometeen geen opname hebt. En ook bij online tools, zoals nou, hier in deze Teams meeting of in Zoom, kun je ook opnemen. En kijk dan ook vooral even waar het bestand wordt opgeslagen, zodat je dit van tevoren weet en dat er niet bestanden ergens worden opgeslagen waar jij geen weet van hebt. Want dat wil je natuurlijk niet, dat wil je voorkomen, daar wil je ook goed mee omgaan. Kies een rustige omgeving. Ga niet in een koffiekamer zitten of in een restaurant of in een ruimte waar veel mensen in en uit lopen. Probeer een rustige omgeving te vinden. Soms met online interviews kom ik ook wel eens tegen dat degene die ik ga interviewen in een onrustige kamer zit. En dan vraag ik vaak ook of diegene dan toch niet naar een rustige omgeving kan gaan, indien mogelijk. En anders dan kunnen mensen zichzelf ook muten, bijvoorbeeld als ze zelf niet aan het woord zijn. Kies ook een rustig moment, zowel voor jezelf als voor de geïnterviewde. Plan niet te veel interviews op 1 dag. Het doel van interviews is iets waar je best wel geconcentreerd voor moet zijn. Je moet veel dingen tegelijk doen. Dus kies een rustig moment en doe er niet te veel op 1 dag, zodat je ook die concentratie kunt bewaren. Let op je houding. Nou, ga er niet bij zitten zoals deze meneer hier op de dia. Bij een fysiek interview ben je daar wat vaker van bewust dan bij een online interview. Ook is het online wat lastiger om ook de focus en de aandacht erbij te houden. Of ook erbij te krijgen vanuit degene die je interviewt. Maar probeer dit wel te doen. Dus ook bij een focusgroep interview zorg ervoor dat iedereen elkaar kan zien. Dat er een goede sfeer is. En dat jij ook echt de aandacht hebt voor de groep, voor de mensen die je gaat interviewen. Dat kun je doen door oogcontact te maken, door handgebaren te gebruiken, nou, op verschillende manieren. Ben je er in ieder geval van bewust dat het invloed heeft? Nou, nog een aantal valkuilen. Een aantal daarvan die kwamen al ter sprake. Ook een aantal die je ook met name tegenkomt bij online interviewen, zoals een slechte of niet werkende techniek. Test dit ook altijd goed van tevoren, zodat je zeker weet dat dit in orde is wanneer je het interview gaat doen. En ook nog goed om te benoemen is dat je, waar sommige beginnende onderzoekers ook nog wel eens in willen trappen, is dat je toch een soort neiging hebt om indruk te willen maken en te laten weten dat jij veel van het onderwerp af weet. En bij het doen van interviews of focusgroep interviews is dat juist niet heel vaak heel handig om te doen, omdat mensen dan minder geneigd kunnen zijn om informatie met je te delen. Dus ja, probeer een objectieve, open houding aan te nemen en probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen.
Julie, het is 1 uur. Ja. Vind je het oké om af te sluiten?
Dat waren inderdaad de laatste dia's.
Ja, heel fijn. Ja. Wil je nog iets specifieks benoemen?
Nee, ik weet niet of Evelien en Tim wil ik graag het laatste woord geven. Zij hadden ook nog 2 dia's gemaakt met hun eigen ervaringen met de praktische zaken. Ik weet niet of jullie nog in 1 zin iets willen zeggen van een leuke, positieve ervaring. Of...
Dat het heel erg leuk is dat we toch hebben gemerkt dat medewerkers aan het einde van de focusgroep ook weer ideeën met elkaar konden uitwisselen. Nou, met name ook rondom infectiepreventie. En dan ook zeiden van, goh, hier gaan we in het volgende teamvergadering eens over hebben. Want ze merkten toch wel dat het een heel belangrijk onderwerp is en waar ze ook meer van af wilden weten. Dus mensen gaan met elkaar in discussie en er komen ook leuke ideeën uit.
Ja, ik sluit me erbij aan dat het ook heel leuk is om te doen. Maar ook wel een beetje dat het een ambacht is. Dus veel van die dingen die jij net zei, daar kan ik alleen maar beamen. En volgens mij leer je dat ook allemaal en dat komt ook wel goed. Maar het is vooral ook heel leuk om te doen. En omdat je gewoon echt diep op de materie ingaat. En dat... Ja, dat is wel heel leuk.
Oké, ontzettend bedankt. Ik wil jullie hartelijk danken voor deze heel interessante en heldere presentatie met heel veel praktische tips. En ook alle aanwezigen bedanken voor jullie aanwezigheid en ook voor interessante vragen. Weet dat de presentatie, zowel de opname als de presentatie zelf te vinden is op de website van de Academische Werkplaats Amfi. En dan rest mij nog te zeggen dat er dus accreditatie is. Informatie hierover stond op de laatste slide. Daar kun je hem dus ook op de website terugvinden. Maar ook in de uitnodigings-e-mail. Accreditatie kan dus aangevraagd worden door een mail te sturen naar Loes Papeleu van Leeuwen. Maar informatie staat dus hierover in de uitnodigings-e-mail. Dan denk ik dat we hierbij de Telearena kunnen afsluiten, tenzij er nog hele prangende vragen zijn. Oké, dan hartelijk bedankt en graag tot de volgende Telearena.
Dank je.